Goedemiddag, broeders en zusters van de Zuidhoven gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent weer van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag hoopt voor te gaan dominee J. Manny uit Rotterdam. Aad van Andel is de organist. Dan, broeders en zusters, de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we Psalm 113. In de nieuwe berijming. Psalm 113. In de nieuwe berijming zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet. Psalm 119. De verzen 1 en 3. Psalm 119, de verzen 1 en 3 zingen we na votum en groet. Na de eerste schriftlezing, Psalm 101. De verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming. Psalm 101, de verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming zingen we na de eerste schriftlezing. Na de tweede schriftlezing zingen we uit het liedboek Gezang 329. Uit het liedboek Gezang 329 zingen we na de tweede schriftlezing. Na de verkondiging Psalm 26. De verzen 2 en 3. Psalm 26, de verzen 2 en 3 zingen we na de verkondiging. Dan zingen we tot slot, rond de geloofsbelijdenis, uit gezang 314, uit het liedboek, gezang 314. Voor de geloofsbelijdenis vers 1. En na de geloofsbelijdenis de verzen 3 en 4. Voor de geloofsbelijdenis zingen we uit het liedboek Gezang 314 vers 1. En na de geloofsbelijdenis zingen we daarvan de verzen 3 en 4. De schriftlezingen, allereerst uit Efeze hoofdstuk 4. De verzen 17 tot en met 25. En verder Marcus hoofdstuk 7. De verzen 1 tot en met 23. Ik herhaal de schriftlezingen. Efeze hoofdstuk 4, de verzen 17 tot en met 25. En Marcus hoofdstuk 7, de verzen 1 tot en met 23. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst en een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, welkom in deze dienst. Gasten in ons midden, luisteraars thuis, ook welkom. In deze dienst zal voorgaan dominee Manny uit Rotterdam. Wij zullen deze dienst beginnen door het zingen van Psalm 113 en dan van de eerste, tweede en derde vers van de nieuwe bereiding. De kerkraad wens u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heeren wet betrachten. Wij zingen Psalm 119, vers 1 en 3 uit de Oude Berijming. Laten wij nu bidden om Gods zegen over deze dienst. Heer in de hemel, wij naderen voor uw aangezicht en hebben alle reden om uw naam te danken. Wij mogen hier in alle rust en vrijheid bij elkaar komen als gemeente van u voor het oog der wereld. Wij zijn daarin bevoorrecht boven velen die die rust en vrede niet hebben. Mensen die het moeilijk wordt gemaakt om bijeen te komen in uw naam. Heb dank voor dit voorrecht en geef dat wij, o God, dit voorrecht ook blijven zien. Wij danken u dat wij uw woord mogen openen, dan dat we dat mogen lezen, dat we dat mogen horen. En we bidden om uw zegen daarover, dat wij met vrucht uw woord lezen. Wij vragen dat omdat we diep beseffen dat er enerzijds een probleem kan zitten in het verstaan van de dingen, maar, en dat is misschien nog ernstiger, soms ook een probleem zit in het openen van ons hart. De Heiland heeft zijn gemeente toegeroepen Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Doe mij open. Maar we weten ook dat wij dat niet zullen doen als uw geest ons daar niet toe beweegt. Laat die geest ons dan leiden vanmiddag. Opdat wij tot geloof gewekt en in het geloof gebouwd worden. Zegen ons genadig. Om Christus Jezus wil. Amen. De eerste schriftlezing is vanmiddag uit Efeze 4, de versen 17 tot en met 25. Laten we dat beantwoorden met Psalm 101, vers 1 en 2 uit de Nieuwe Berijming. 101, vers 1 en 2, de Nieuwe Berijming. Nadat wij gelezen hebben Efeze 4 vanaf vers 17. Daar schrijft de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze als volgt. Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat ge niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods, om de onwetendheid die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid, om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van hem gehoord en zijt in hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat ge wat uw vroegere wandel betreft de oude mens aflegt, die ten verderven gaat naar zijn misleidende begeerten, dat ge verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Legt daarom de leugen af en spreekt waarheid ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkaar. De tweede schriftlezing is uit het Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 7, de versen 1 tot en met 23. Marcus 7, vers 1 tot en met 23. En laten wij daarna zingen gezang 329, vers 1, 2 en 3. Grote God, gij hebt het zwijgen met uw eigen lieve stem verstoord. En de fariseeën verzamelden zich bij Jezus met sommige van de schriftgeleerden die van Jeruzalem gekomen waren. En toen ze zagen dat sommige van zijn discipelen met onreine, dat is ongewassen handen, hun brood aten, want de fariseeën en al de joden eten niet zonder eerst een handwassing verricht te hebben, daarmee vasthoudende aan de overlevering der ouden, en van de markt komende eten ze niet dan nadat zich gereinigd te hebben, en vele andere dingen zijn er waaraan ze zich volgens overlevering houden, bijvoorbeeld het onderdompelen van bekers en kannen en koperwerk. Toen vroegen de fariseeën en de schriftgeleerden hem: waarom wandelen uw discipelen niet naar de overlevering der ouden, maar eten ze met onreine handen hun brood? Maar hij zei tot hen: terecht heeft Jesaja van u huichelaars geprofeteerd, zoals er geschreven staat: dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Te vergeefs eren zij mij, omdat ze leringen leren die geboden van mensen zijn. Gij verwaarloost het gebod van God en houdt u aan de overlevering der mensen. En hij zei tot hen: het gebod God stelt ge wel fraai buiten uw werking om uw overlevering in stand te houden. Want Mozes heeft gezegd: eer uw vader en uw moeder, en wie vader of moeder vervloekt zal de dood sterven. Maar gij zegt: indien een mens tot zijn vader of moeder zegt: het is korbaan, dat is offergave, al wat gij van mij had kunnen trekken, dan laat gij hem niet toe ook nog maar iets voor zijn vader of moeder te doen. En zo maakt ge het woord Gods krachteloos door uw overlevering die gij overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doet gij velen. En toen hij de scharen wederom tot zich geroepen had, zei hij tot hen: hoort allen naar mij en verstaat wel. Niets dat van buiten de mens in hem komt, kan hem onrein maken. Maar hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat is het wat hem onrein maakt. Indien iemand oren heeft om te horen, die horen. En toen hij van de scharen thuis kwam, vroegen zijn discipelen hem naar die gelijkenis. En hij zei tot hen: zijt ge ook zo onbevattelijk? Begrijpt ge niet dat al wat van buiten in de mens komt hem niet onrein kan maken, omdat het niet in zijn hart komt, maar in de buik en het ter zijner plaatse uitgaat? En zo verklaarde hij alle spijzen rein. En hij zei: hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnenuit naar buiten en maken de mens onrein. Tot hiertoe de lezing van de schrift. Iets na de prediking is straks Psalm 26, vers 2 en 3 uit de oude berijming. De tekst voor de prediking is uit Efeze 24e vers. Heel simpel. Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. En daarbij kunt u ook het gedeelte dat we gelezen hebben uit Marcus in het achterhoofd houden. Gemeente, het is een hele uitdaging die voor ons ligt als dit woord tot ons komt. Maar gij geheel anders. De uitdaging is immers een inspanning die je aangaat en als het goed is die je ook aandurft. Er zit iets in van een waagstuk en van lef, moed. Zo mogen wij leven, werken, wonen, studeren in Dordrecht, Rotterdam, de Randstad, zeg maar in West-Europa. Maar het is wel een waagstuk. En waar zit dat waagstuk in? Dat wij, als het goed is, maar we zijn er in elk geval toe geroepen, anders zijn dan de anderen. En dat betekent toch zoiets als we horen er niet echt bij. En mensen laten dat soms ook merken, dat je er maar half bij hoort. Als ze weten dat je op een zondagmiddag, waar de zon schijnt, ook nog in de kerk zit, nou, je wordt misschien ongevaarlijk, maar toch een beetje voor gek verklaard. Je hoort er niet helemaal bij. Mogelijk wordt er ook door ons gedacht aan bepaalde opvattingen, over opvattingen op wetenschappelijk vlak of opvattingen over politieke stellingen en vooronderstellingen. Dat zal wel, dat hoort er ook wel bij. Maar dit woord uit de Bijbel bedoelt toch niet iets anders. Anders wandelen. U zult anders wandelen dan die heidenen, die volken die Christus niet kennen. Het is een kwestie van een andere manier van leven. Maar hoe moet je dat invullen? In het begin van de 20e eeuw verhuisde de theologische, wat nu de Theologische Universiteit van Apeldoorn is, als theologische school van Den Haag naar Apeldoorn. Utrecht kwam ook even ter sprake, maar de synodeleden destijds zeiden nee, laat het maar Apeldoorn zijn, want in die grote stad Utrecht zijn er te veel verleidingen voor de student. Nu zeggen we, je houdt het niet voor mogelijk. Het wordt nu ervaren als een pleidooi voor vluchten uit de werkelijkheid. Vluchten uit het leven. Betekent dat anders zijn dan dat je stijf of wereldvreemd zou moeten wezen? En wie is daarmee dan gediend? Wij hier in West-Nederland, nou ik denk in heel Nederland, hebben daarvoor geen kans meer. Wij kunnen niet vluchten, zelfs als we het zouden willen. Maar de vraag is of je het moet willen. Die vraag is eigenlijk al beantwoord door de apostel Paulus, simpelweg doordat de sport herhaaldelijk terugkeert in zijn beeldgebruik. Hij was geen vreemdeling in Jeruzalem, nee, maar hij was ook geen vreemdeling in andere streken van de wereld. En in andere leefsferen. Zo gezegd, hij zou nu de Olympische Spelen misschien toch wel gevolgd hebben. Al zal die er niet opgegaan zijn. Maar hij wist wel waar het over ging en wat er aan de orde was en hoe dat werkte. En toch worden wij geroepen anders te zijn en anders te leven. Dat is niet zo eenvoudig, want wij vallen nou eenmaal niet graag uit de toon. De tekst zou je oorspronkelijk misschien nog iets meer kunnen vertalen in zin, kwestie van nadruk. Gij niet zo, niet op die manier. En daarmee wordt eigenlijk aangegeven dat er een echte tegenstelling is tussen hoe gelovigen leven en hoe niet-gelovigen dat doen. Maar ook radicaal. Terecht is dat in de NBG-vertaling vertaald met gij geheel anders. En daarmee wordt eigenlijk de eenheid van het leven benadrukt. Heel anders op elk terrein van het leven. Je wordt namelijk of geheel door goddeloosheid bepaald, of geheel door de aanwezigheid van God. Als we dit Bijbelwoord eens doorlezen, dan merk je dat het op drie vlakken aan de orde komt. In versen 17 en 18 geven dat al aan. Op het vlak van het verstand, op het vlak van je hart, dat is toch nog iets anders, en op het vlak van het handelen. Om te beginnen maar eens even met het verstand. Sinds de zondeval heeft er een aantasting van ons verstand plaatsgevonden. Onze ratio, ons denken, zal ons misleiden in zaken de verhouding met God en al wat daaruit voortvloeit. En misschien kan ik een wat modern beeld gebruiken. U weet wel, als je in een computer met een probleem bezig bent dat door die computer moet worden opgelost, door, en dat werkt heel rationeel, nationalistisch, logisch. Maar als je dan begint met iets in te voeren, dan zul je aan het eind dat altijd weer tegenkomen. En als je nu begint in heel je denkpatroon vast te stellen dat geen woord dat van buiten deze wereld komt, en denkt u dat aan het woord van de profeten, of breder gezegd het woord van de Bijbel, geen woord dat van buiten deze wereld komt telt mee, dat is dus het eerste wat vastgesteld wordt, dan kun je vervolgens redeneren tot je naar ons weegt, maar je zult altijd aan het eind zeggen, God komen we niet tegen. En dat is wat vandaag de dag gebeurt. En u hoort dat mensen soms zeggen, nou ik eenmaal gestudeerd heb, zit vooral op het natuurwetenschappelijk vlak, op het vlak van de biologen, medici vaak. Nu ik gestudeerd heb, weet ik dat God niet bestaat. Maar ik zei al, de fout zit aan het begin. Er is dus, dat is de tweede wat hier genoemd wordt, een samenhang met het hart. Vele van die zogenaamde rationele, zeg maar wetenschappelijke beslissingen worden voorbereid door het hart, waar nu eenmaal de regel heerst, weg met God. En langs deze route is er dus voor God geen plaats meer. Wordt ook voor God geen plaats toegekend in ons handelen. En het is precies dat wat in Genesis 3 wordt beschreven als de zondeval van de mens. Het begint met, wij willen los van God, zoals dat tegenwoordig heet. Wij willen zelf bepalen wat goed is en wat kwaad is. En we willen daarin niet gehinderd worden, niet voor de voeten gelopen worden door godsdienst. En ook niet door de God die in de wereld van de godsdienst zich lijkt te presenteren. Deze gedachtegang kunt u, als u wat studeert, volledig terugvinden in het optreden van mensen als Richard Dawkins. De Engelsman die natuurwetenschapper is op hoog niveau, maar ook atheïst op hoog niveau. En die van dat atheïsme zijn levenswerk gemaakt heeft, maar dan altijd zal proberen vanuit zijn wetenschappelijk denken aan te tonen dat God er niet is en er niet toe doet. Dat is de moderne profeet van het los van God. Maar ik zei al, begint met die eerste fout. Het is in wezen een denkfout van de eerste orde. De cirkelredenering. En er is al lang en breed door medewetenschappers op gewezen, maar dat raakt niet, want het zit daar niet. Het zit in het van God afgewende hart. En daarbij komt het ook de verblinding ten aanzien van de eigen levenswandel aan de orde en die van de mensen in het algemeen. In de wereld van Efezen was dat goed merkbaar in een losbandige leefwijze. U voelt, die handelwijze wordt beredeneerd met het verstand. Wat is er tegen? Maar de beslissing viel dat in dat van God afgewende hart. De media waar we mee gezegend zijn, staan er bol van. Wat moeten wij met God? Maar niemand is daar gelukkiger mee geworden. We worden beheerst door een zucht naar genot, maar dat is in wezen niet anders dan een zoeken van het eigen ik. Egoïsme viert hoogtij. En daar vallen ook de nodige slachtoffers bij. Vandaag leven wij, je zou kunnen zeggen, in een nieuw heidendom dat schrikbarende vormen heeft aangenomen. Gezien het intellectuele niveau waarop dat is doorgedrongen. Je hoeft maar te kijken naar praatprogramma's op de televisie. Men leutert elkaar onverschilligheid aan op niveau ten aanzien van God, ten aanzien van zijn geboden. En men doet de Bijbel af als flauwekul. Het vervolg is een roep om niet gemeenschapsgeld te besteden aan onderwijs waarin dat nog aan de orde komt. En u kunt politieke gevolgen op korte termijn verwachten. Na 12 september zult u daar nog wel meer van horen. Terwijl ondertussen volledig duidelijk is dat mensen met vragen ten aanzien van God rondlopen die ze beantwoord willen zien. Maar dat telt niet meer mee. Nu is de verleiding groot om te zeggen, ja, maar wij heel anders. Zij, die anderen, die denken zo, die doen zo, die praten zo. Maar vergist u niet, dat heeft ook aangrijpingspunten bij ons. We worden daarin maar zo meegesleept. Je zult in onze kring ook nog wel eens de uitdrukking horen, ja, maar we leven nu eenmaal in een andere tijd dan destijds. Dat is waar natuurlijk. Het is tegelijkertijd onwaar als dat als argument moet functioneren om afscheid te nemen van God en te zeggen, nou, die doet er eigenlijk niet meer zo toe. Gij geheel anders. Vanwaar zouden we de lef moeten krijgen om deze uitdaging aan te nemen? Als Paulus zo schrijft, maar gij geheel anders, dan bedoelt hij ook, je moet nergens op deze lijn zit. Dat moet u niet. Maar eigenlijk geeft hij nog meer aan van, u kunt dat ook niet. Als gelovige heb je nu eenmaal een andere manier van denken die gevoed wordt uit een hart waarin God de eerste plaats inneemt. Dan gaat dat denken niet met je op de loop en komt de nieuwe mens aan bod. Die hier wordt aangeduid als de mens van waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Waarom anders? U hebt Christus leren kennen, zegt Paulus dan. En wel op een bepaalde manier. Dat speelt hier eigenlijk doorheen. Daarom. Hij heeft ons bevrijd van de boze, om ons terug te spelen in de handen van God, zijn zegenende handen, ook gebiedende handen. Maar het is geen tegenstelling. Gods gebod is zegen voor ons. Dat wij dat niet altijd zo opgepakt hebben, is wat anders. Maar het gebod van God is zegen voor ons. U hebt Christus leren kennen. En dan zegt Paulus eigenlijk iets vreemds voor ons besef. Maar het is wel typerend voor zijn manier van spreken. Gij toch hebt Christus leren kennen. U hebt immers Christus leren kennen. Hij stelt dat enerzijds met zekerheid vast, u hebt Christus leren kennen. Maar hij legt het daarmee tegelijkertijd als een vraag weer in ons midden neer. Zo is het toch? Je kunt iets geleerd hebben en je kunt iets kennen. Je kunt van Jezus weten. We hebben over hem gelezen, we hebben van hem gehoord. Maar kennen is in de Bijbel meer nog omgaan met iemand. En dan moet je dit woord nog maar eens lezen. U gaat toch immers met hem om. U spreekt toch immers wel met hem? U vraagt hem toch wel eens wat? En u krijgt toch ook uw antwoorden wel? Sommige mensen willen het antwoord direct heel privé hebben. Uit hun eigen binnenste opborrel, zou ik haast zeggen. Maar u hebt Christus leren kennen, namelijk als je hem voor ogen hebt, zoals hij op ons terug toetreedt vanuit dit evangeliewoord. Het is dus ook een oproep aan ons. Zie hem lopen door Israël. En hoor hem antwoord geven op de vragen die de mensen die hem stellen, maar die ook bij ons leven. Hoor die discipelen met hem redekavelen en soms onnozele vragen stellen, maar dat zijn vaak onze eigen vragen. In hun stem is vaak ook onze stem hoorbaar. Maar Jezus vermaan en troost dat hij daar aan de mensen aanreikt, is ook voor ons bedoeld. U hebt Christus leren kennen. U kent hem toch aan degene die door het land gaat en de aanraking met onreine mensen niet schuwt. Die kinderen beetpakt. Hij zegt, hou ze toch alsjeblieft niet tegen. Daarom kun je nu ook weten wat het is om mens Gods te zijn. Dat is zijn als hij en doen als hij. Natuurlijk, Bijbelstudie is belangrijk. Daarom ook. En maak daar gebruik van alstublieft. Maar als we Jezus alleen maar zouden kennen uit een boekje, of uit het boek, de Bijbel, ja, dan moeten we anders zijn. En dan kon op de duur de uitdaging om anders te zijn wel eens te zwaar worden voor ons, te groot worden. Maar als we hem kennen, ik wandel met hem, ik wandel in het licht met Jezus, dan willen we ook anders zijn. Dan loopt het ook uit op een vernieuwing van ons denken en van ons doen. En u kunt dat in de heel simpele dingen terugvinden. Zonder Jezus kun je blijvend boos zijn op iemand. Met Jezus kan het helemaal niet. Dan heb je daarin de duivel herkend. En die wil je al helemaal niet in je leven tegenkomen. Zonder Jezus doet het er niet toe hoe je je geld verdient. Maar met hem word je wat kieskeuriger. En vraag je af of de verhoudingen wel correct zijn tussen wat de een verdient en wat de ander krijgt. Zonder hem kun je een flap uit zijn die zichzelf etaleert. Met hem is er altijd die vraag, bouw ik werkelijk iets op met wat ik zeg? En zo kunnen we nog wel een poosje doorgaan. Hier worden drie dingen genoemd die een opdracht vormen, maar die ook een uitdaging zijn in de zin van, zo willen we het toch als we Jezus kennen. Vriendelijk, barmhartig, in de zin van het hart open hebben voor de mens. En daarmee samenhangend vergevend. Het lijkt nog iedere keer moeilijk te zijn om mensen te vergeven wat ze misdeden. Misschien is dat wel de testcase. We zijn er nog niet. Dat moeten we misschien wel vaststellen met elkaar. Maar hoe zou het zijn als we hem niet kennen? Daar moet je toch niet aan denken. Zo moeten we niet denken aan een wereld waaruit hij verdwenen is. Laten we elkaar nog maar eens aankijken met de apostel Paulus. Wees anders. Je kent hem toch? Amen. dan samen danken en bidden. Heer onze God, wij danken u dat u ons uw woord gegeven hebt en dat u apostelen gegeven hebt die ons voor de vraag stellen waar onze bron ligt. Die ons enerzijds daarop aanspreken en anderzijds vragen, is het ook zo? En leef je daar ook naar? En doe je daar ook naar? Wij bidden u dat wij deze vraag meenemen en beantwoorden. Wij bidden u dat we ons niet op sleeptouw laten nemen door ogenschijnlijk zeer vernuftige gedachten, terwijl het in wezen hersenspinsels zijn. Wij bidden u ervoor te waken dat wij menen dat wij niet grijpbaar zijn voor zulke dingen. De duivel loert op ons en zal als een briesende leeuw proberen ook ons te verslinden. Ware het niet dat wij Jezus Christus mogen kennen als onze koning en Heer, geef dan ook dat wij in zijn dienst gaan. Wij bidden u dat de prediking van het evangelie voortgang mag hebben in deze wereld. Dat die niet geblokkeerd wordt door menselijk denken, door menselijk handelen, door politiek handelen, hoe dan ook. Zegen dan ook de theologische arbeid die daaraan vooraf gaat. Dat ook op het terrein van het denken we geschoold zijn. Zegen dan ook de prediking buiten de kerk, de zending en evangelisatie. Laat het werk van de Bijbelgenootschappen uw zegen mogen wegdragen, de verspreidingsorganisatie. Maar laat vooral het leven van ons als gelovigen overeenkomstig uw bedoeling zijn, zodat we licht op de kandelaar zijn. Daartoe hebt u ons benoemd, stad op de berg. Opdat zo uw naam geprezen wordt door mensen die u nu nog niet kennen, maar in ons u tegenkomen. Wij dragen de wereld waarin wij leven aan u op. Denken aan Syrië, maar we kunnen wel heel veel andere gebieden ook noemen, waar de onderdrukking heeft toegeslagen op een verschrikkelijke manier. Waar de machtsuitoefening niet beantwoord aan wat u ermee bedoeld hebt. Wij dragen allen aan u op die ziek zijn. Wij dragen allen aan u op die wonen in gebieden waar het slecht toeven is. Die opgroeien in situaties waar mensen wel ontwricht moeten raken. Kinderen die verwrongen groot worden in situaties die u niet bedoeld hebt. Heere God, er is zoveel nood in deze wereld. We leggen dat alles voor u neer. In het diepe besef dat wij geen rechten kunnen claimen om verandering te vragen. En tegelijkertijd wetende dat u ons dat recht gegeven hebt en ons uitgenodigd hebt met al onze noden bij u te komen, onder dankzegging. Wij danken u dat u ons niet het bos ingestuurd hebt met de boodschap dat alles wat wij wensen ook vervuld zal worden, maar wel met de zekerheid dat we de vrede mogen kennen die ons bewaart bij Christus onze Heer. Wil ons horen in zijn naam tot uw eer. Amen. Wij mogen de Heere dienen van onze gaven. Wij zingen gezang 314 vers 1 daarna en na de geloofsbelijdenis de coupletten 3 en 4. Met de kerk der eeuwen leggen wij daarvan getuigenis af. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees en het eeuwige leven. Amen. Genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.